Hier moeten we echt een statement maken. En dat is niet de eerste keer in de geschiedenis dat dit gebeurde. Het gebeurde vaker. De Romeinen hadden dat ook. Dat aan het begin van hun jaartelling was het begin van de stichting van de stad Rome. Als we de Romeinse tijd zouden volgen, dan zouden we nu in het jaar 2778 zitten. Ja? Je hebt bijvoorbeeld ook de islam. Die hebben ook, ze zeggen van nee, we hebben een ander punt wat wij het belangrijkste vinden. En ze zitten nu in het jaar 1447. De Joden, die hebben ook een ander punt. Want ze zeggen nee, dat is het belangrijkste punt in de geschiedenis. En zij zitten nu in het jaar 5786. Maar weet je, het belang van Pasen gaat al die andere datums voorbij. Er is geen enkele datum belangrijker dan die datum van Pasen. En dat klinkt nogal pretentieus, maar ik ga wel uitleggen hopelijk waarom dat is. We hebben, zoals ik zei, het jaar nul genomen op de geboorte. Maar voor mij hadden ze even goed en misschien nog eens beter zelfs dat jaar nul kunnen leggen op de eerste Paasdag. De dag dat Jezus opstond uit het graf. Toen het natuurlijke eigenlijk overwonnen werd door dat bovennatuurlijke. Een persoon die opstaat uit het graf. Een persoon die door de dood niet kan tegengehouden worden. Dat is het belangrijkste feit ooit in de geschiedenis van ons als mensen. En voor wie zich dat afvraagt, dan zouden we nu in het jaar 1992 zich bevinden. Toen was ik 14 jaar. Kom, ik zie hier nog 14-jarigen zitten. Mooie leeftijd. Mooie leeftijd. Weet je, Pasen draait er ieder jaar weer om te vertellen waarom het zo belangrijk is dat Jezus opstond uit het graf. Elk jaar opnieuw komen we daarbij uit. En op zich zouden we elk jaar dezelfde preek kunnen geven. Elk jaar zouden we eigenlijk gewoon diezelfde preek uit de kast kunnen halen. En zeggen, maar dit is waarom we dit doen. Jezus, die opstond uit de dood. En niet om opnieuw te sterven, maar om voor eeuwig te leven, zodat wij kunnen leven met hem. Hij stond op om nooit meer te sterven. En zoals ik zei, er zijn veel manieren. Een engel niet, hè? Jezus zegt, de Bijbel staat boven de engel. Jezus is geen engel. Jezus is de Zoon van God, hè? Dus, en er zijn heel veel manieren om over dat Pasen te spreken. En ik heb al heel veel paasdiensten gesproken ondertussen. En vandaag ga ik dat doen aan de hand van een verhaal dat niet plaatsvond na de opstanding. Like vorig jaar heb ik gesproken over het lege graf. Er was toen zo'n heel mooi graf hier gemaakt door het decoratieteam. Dus het lege graf met de open steen waar Jezus niet meer was. Maar vandaag wil ik het hebben over een verhaal dat een paar dagen voor Pasen plaatsvindt. En iedere week, iedere goede week van het jaar, hè, dus als dit jaar, als het weer aanbreekt, de tijd van Pasen, lees ik opnieuw heel die verhalen door. Over Jezus en zijn kruising en zijn opstanding en al die zaken. En elk jaar blijft er wel iets anders plakken. En ook dit jaar was dat weer het geval. En we gaan een tekst bekijken. Oei, ik ga die voorlezen vooral. Het is een beetje donker, zie ik. Het zal moeilijk leesbaar zijn. Maar ik heb de tekst genomen voor de mensen die een Bijbel bij hebben. Vanaf Johannes, het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 18, vanaf vers 4. En wat ik wel heb gedaan, ik heb twee heel belangrijke verzen daartussenin geplaatst. Waarom? Omdat je vier evangelieën hebt. En die vier evangelieën die spreken regelmatig over dezelfde gebeurtenis. Maar de ene evangelieschrijver schrijft er iets bij wat de andere er bijvoorbeeld niet heeft ingeschreven. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het verhaal van Johannes genomen en ik heb er twee teksten uit Lucas tussen geplaatst die daar eigenlijk horen als je het verhaal volledig compleet wilt hebben op dat moment. Vanaf vers 4 ga ik beginnen lezen. Jezus dan, die alles wist wat er over hem zou komen, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? En zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. En hij vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. En dan ga ik naar Lucas 22, vers 49. En toen zij die bij hem waren zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? Dan gaan we terug naar Johannes. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de dienaar van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de dienaar was Malchus. En dan gaan we terug naar Lucas. Maar Jezus antwoordde en zei: laat hen hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. Terug naar Johannes. Jezus dan zei tegen Petrus: steek uw zwaard in uw schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En dan wordt Jezus meegenomen in de tuin. En dan komt hij in het hof van de hoge priester. En daar komt Simon Petrus dan binnen. En Simon stond zich te warmen. En zij zeiden dan tegen hem: bent ook u niet een van zijn discipelen? En hij ontkende het: dat ben ik niet. Een van de dienaren van de hoge priester, die familie was van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei: heb ik u niet met hem in het hof gezien? Petrus ontkende het opnieuw. En meteen kraaide de haan. Oké, wat gebeurt daar? Jezus is in de tuin. Hij weet wat er gaat gebeuren. Judas heeft hem verraden. Judas heeft hem verkocht. En Judas komt met een heel leger eigenlijk, stiekem in de nacht naar die tuin waar Jezus is. En Jezus vraagt: wie zoekt jij? En ze zeggen: Jezus van Nazareth. En Jezus zegt: als je mij zoekt, laat dan die anderen gaan. Maar ondertussen, ze zien dat gebeuren. Ze zien die meute, die discipelen. En die discipelen, die hebben zwaarden erbij. En er staat: ze zagen wat er stond te gebeuren. En, dan staat er, zij hakten. Ze zeiden: zullen wij erop inhakken? Dat staat in de Bijbel. Hè? Dus ik heb geen zwaarden thuis, maar ik heb iets wat het meeste voor mij op een zwaard gelijkt. Bij. Ja? Ik denk niet dat hij een heel gigantisch grote zwaarde bij had. Ik denk dat dit waarschijnlijk eerder zo'n formaat geweest is. En dus Petrus staat daar en die heeft dat bij. Dat zwaard zit hier, waarschijnlijk aan deze kant, was waarschijnlijk rechtshandig. En hij staat daar en hij zegt: hé, mannen. Zullen we erop inhakken? We gaan ons hier niet laten doen, hè, mannen. Die gaan hier Jezus niet van ons wegpakken. Hè? Ik heb dat Jezus juist beloofd. Hè? Ik ga hem niet verlaten. Ik ga hem niet verraden. En ik heb mijn zwaard bij om te bewijzen. En dan... aangezien het een echt iets is, ga ik niemand vragen om hier aan te komen staan. Maar ik heb wel een oor bij. Ik had beter Frank dat kunnen laten tekenen. Ik heb laatst nog de artwork gezien waar Frank een hele mooie hand heeft getekend, levensecht. Ja, de Daniel Marks nieuwe cd. Dus ik had dat beter Frank laten doen, maar oké. Ik heb een eigen oor getekend. Is er iemand die rap dat oor wil vasthouden? Niemand. Wie vertrouwt mij? Ah, kijk. Mocht je dat goed zo stevig houden aan de zijkant? Ik zal voorzichtig zijn. Dus maar, wat gebeurt daar? Petrus die staat daar, die ziet die slaaf, die ziet die knecht, die denkt van wow, dat is de eerste die Jezus gaat komen pakken, die ga ik hebben. En hij pakt zijn zwaard en hij... Goed zo, we mogen zitten. En hij snijdt dat oor, tjak, los van de kop af. Los er vanaf. En Jezus, en daarom heb ik dat ertussen geplakt, want in dat verhaal van Johannes staat dat niet. In Johannes staat niet dat Jezus die man zijn oor eigenlijk terugpakt en die terug vast, maar dat hij die oor geneest. Dat staat niet in Johannes, dat staat in Lucas. En daarom heb ik dat erbij gezet, want dat is wel wat er gebeurt. Nu, waarom is het een heel speciaal verhaal? Dat is omwille van het volgende. Er wordt aan Petrus 3 keren gevraagd of hij bij Jezus hoort. En het is een slavin die op een bepaald moment vraagt. Die zegt van, heb ik u niet gezien een keer bij Jezus? Dan is er een andere persoon die zegt van, oh, maar uw accent. Jij zit van Galilea. Jezus ook, jij hoort bij Jezus. Dat is een beetje als ik ga uitspreken in een andere provincie. He, dan horen ze altijd mijn accent en dan vragen ze altijd, ah, kent je ook Gerrit Houtman? Ja? Zo dat-achtig. Ze horen een accent en zeggen, ja, dat moet Jezus. Die moet bij Jezus horen. Maar die 2 keren, he, dat zijn eigenlijk circumstantial evidence, zoals ze in het Engels zeggen. Ja? Ze weten het niet zeker. Petrus kan daarop zeggen... Ik heb er niks mee te maken. Het is toch niet omdat ik dat accent heb dat ik Gerrit ken, hè? Of, ja, of Jezus in dit geval ken. Ik heb er niks mee te maken. Heb jij mij ooit bij Jezus gezien? Nee, maar, allee, kom aan. Er zijn zoveel mensen die op mij lijken. Waarom zou je mij bij Jezus hebben gezien? Maar die derde man, die zegt... Hey. Ik heb u gezien bij Jezus in de tuin daarnet. Wow. Hij plaatst hem op de juiste plaats, hij plaatst hem op de juiste tijd en hij plaatst hem bij Jezus. Heel duidelijk. Die persoon heeft hem gezien. En het rare is... dat hij niet zegt, ik heb u daar juist gezien, want jij hebt mijn neef zijn oor afgehakt. Ik was erbij, ik heb het gezien. Hij zegt, waart jij daar ook niet? Terwijl we heel goed weten dat hij het weet. Er staat bij dat hij familie is, ik noem hem zijn neef, maar er staat bij, hij is familie van Malchus, van wie het oor is afgekapt door Petrus. Hij heeft Petrus zeer goed gezien. Hij heeft gezien dat Petrus dat heeft gedaan. Weet je, dat moet nogal iets geweest zijn, hè? Dat moet op zijn netvlies gebrand zijn. Er was alleen 1 probleem. In die tijd bestonden er geen gsm's. Als dat in deze tijd gebeurd was, dan waren er 200 gsm's die dat allemaal gefilmd hadden. Dan was dat een filmpje geweest wat viraal was gegaan. Ja? En dan zou je er titeltjes bij gemaakt hebben, like, man slaat oor af van dienaar. Of, Jezus plakt oor terug aan. Weet je niet? Dan zou je dat te zien krijgen. Dan zou je dat te horen krijgen. Of, wat je dan ook ziet tegenwoordig, hè, zijn van die filmpjes met mensen die dan een filmpje of viraal is gegaan, laten spelen en gaan ze daar commentaar op geven, zo. Ja, ik noem dat de creatieveloze mensen. Zo. Die gaan dan zo een filmpje gewoon pakken wat er al is, wat al succes heeft, en dan gaan zij daar commentaar op geven. Hè. En dan heb ik ook nog die andere mensen, die gaan dan bijvoorbeeld daar muziek onder plakken. Ja, die gaan dan een beatje van maken. Hè. En dan gaat het iets in de zin van, hij plakt het oor aan. Hij plakt het oor aan. Maar gewoon, het klinkt een beetje belachelijk, maar dat is hoe het in deze tijd aan toe zou gaan. In deze tijd zou je die filmpjes krijgen. Ja? Het was heel duidelijk bewezen. Je kunt het zien. Jezus heeft dat gedaan. En Petrus heeft dat oor eraf gehakt. We hebben het bewijs. Er is alleen één probleem. Ze hadden die dingen niet. Maar ze hadden wel iets anders. Ze hadden een ooggetuige. Ze hadden iemand die het gezien had. Die man had het zien gebeuren. Petrus had het oor van zijn familielid afgekapt. Er is één probleem. Waar was zijn bewijs? Weet je wat hij zou kunnen doen? Hij zou zijn familielid er hebben kunnen bijhalen en kunnen zeggen, ziet je wel, hier is Malchus en Malchus kan bewijzen dat Petrus net zijn oor heeft afgekapt. En dan staat Malchus daar met twee perfecte oren. En dan denken die mensen, wat? Zit je gek geworden? Ik verwacht een man met één oor en de andere kant eraf. Ik zie hier iemand met twee perfecte oren en dat linker oor vind ik nog iets perfecter dan dat rechter. Dat was dat wat Jezus had aangezet. Hè? Dus dat was eigenlijk heel raar om dat op die manier te stellen. Hij was ergens getuige van geweest, maar hij had geen bewijs. Waar was zijn bewijs om dat te stellen? Dus die knecht, die vraagt al vragend aan Petrus. Hij weet wat hij gezien heeft. Hij weet wat er gebeurd is. Maar hij heeft één heel groot probleem. En dat probleem is dat er geen bewijs is. En dat is een heel groot probleem. Als je iemand wilt aanklagen voor een misdaad die hij gedaan heeft, maar er is geen bewijs. Hoe lang zou zo'n zaak in de rechtbank blijven, denk je? Ja, dit is de zaak van Malchus. Ja, Malchus, kom maar naar voren. Wat heb je te zeggen, jongen? Ja, Petrus heeft mijn oor eraf gehakt. En die rechter die kijkt. Maar gast, je hebt toch twee oren? Wat is uw probleem? Ja, maar die heeft dat wel gedaan. Ja, maar wat wilt je nu? Ja, dat ik daarvoor gestraft word. Ja, maar waarom? Want je hebt toch twee oren? Waar is het bewijs? Waar is het bewijs? En die rechter die gaat zeggen, jongens, kom, zaak gesloten, ga naar huis. Het is klaar. Weet je, de mensen die zich nu al heel de dag vragen, waarom is hij dit aan het zeggen? Waar gaat het nu over? We moeten over Pasen hebben, we moeten over een leeg graf hebben, we moeten het over Jezus hebben. We moeten... Ah wel, wat ik juist heb verteld, hè, is eigenlijk een heel groot deel van de essentie van Pasen. Wat Jezus voor ons heeft gedaan, heeft ervoor gezorgd dat er geen bewijs meer is tegen ons. De Bijbel leert ons dat in het einde van de tijd, dan zal er een hele grote rechtszaak komen. En alle daden van alle mensen, iedereen die hier zit en hier buiten, zijn allemaal opgeschreven, zijn allemaal gezien. En tegen ieder van ons is er bewijs. Er is een heel grote bewijslast die volledig opgeschreven staat. En je gaat voor die rechterstoel van God komen. En dan wordt er het dossier gevraagd. We gaan eens naar dat dossier kijken wat hier allemaal staat. Wat is hier die bewijslast tegen jullie? En dan komen daar blaren na blaren na blaren. Waarvoor gelezen wordt de dingen die niet oké waren. En op grond daarvan zal er een uitspraak komen. En die uitspraak zal zijn voor elk mens hier op aarde. Ga weg van mij. Je kunt niet bij mij zijn. Het bewijs laat zien dat jij niet bij mij kunt zijn. Dat is wat er gaat gebeuren. Dat is wat de toekomst is. Dat is wat de Bijbel ons leert. Ieder persoon die ooit geleefd heeft, zal dat meemaken. En weet je, ondertussen, hè, dat wij nu bezig zijn, is er iemand, hè, in de Bijbel noemt hij de aanklager. Aanklager. En het woordje voor aanklager is Satanos in het Grieks. Klinkt bekend? En weet je wat daarover staat over die Satanos? Over die Satan. Er staat over geschreven dat hij dag en nacht bezig is bij God de heilige aan te klagen. Constant is hij aan het zeggen, hey, maar die dit. God, heb je het gezien, hè? Niet vergeten, hè? Die dit. Die heeft dat gedaan. 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 Hij klaagt de heilige aan dag en nacht, zegt de Bijbel. Weet je, en hij heeft dat de rechten toe. Want er is bewijs. Maak u niet... Beeld u zelf niet in dat er geen bewijs is. Er is bewijs. Er is niemand op deze aarde die zichzelf moet denken van... Goh, pff, bij mij gaat het wel meevallen. Er gaat niemand zijn bij wie het gaat meevallen. Niemand. Niemand. En dan krijgen we die straf. De straf op die aanklacht, de eeuwige verwijdering van God. Verbannen zijn van God voor eeuwig. En als je dat denkt, dat het nu al erg is in je leven, stel je dan eens een plaats voor waar er nul liefde is. Stel je eens een plaats voor waar er nul goedheid is. Stel je eens een plaats voor waar er nul gezondheid is. Waar er nul is van alle fijne dingen die je nu in je leven hebt en die je zo vanzelfsprekend vindt. Want er is bewijs tegen iedereen. En iedereen is schuldig. Dat is de plaats waar je zult zijn. Nul, 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 nul. Van al het goede. Niks. Omdat God niet daar is. En God vond dat een probleem. God vond dat een heel groot probleem. Want dat is niet wat God wou toen hij de mens gemaakt had. Dat is niet wat God voor ogen had toen hij de mens geschapen had. Hij zei, ik wil 100%, 100%, 100% dat de mens kunnen genieten van hoe ik hem werkelijk heb gemaakt. Dat ze kunnen genieten van wie ik ben. Dat ze kunnen genieten van die eeuwigheid zoals het bedoeld is. Dat is wat ik wil. Dat is mijn hart. Dat is hoe dat ik hierin sta. Maar om dat te bereiken moest Jezus sterven. En ik wil even Colossenzen 2, vers 11 tot 15 met jullie lezen. Ik ga dat lezen uit de Bijbel in de gewone taal. Door Christus horen jullie bij Gods volk. Dat is niet iets wat mensen gedaan hebben, maar iets wat Christus zelf gedaan heeft. Hij heeft jullie losgemaakt van het kwaad. Toen jullie gedoopt werden, zijn jullie samen met Christus begraven. Maar jullie zijn ook samen met Christus opgestaan. Omdat jullie geloofden in de kracht van God. Want God heeft Christus laten opstaan uit de dood. Vroeger waren jullie dood. Omdat jullie slechte dingen deden en niet bij Gods volk hoorden. Maar God heeft jullie nu samen met Christus nieuw leven gegeven. Hij heeft jullie al jullie fouten vergeven. De lijst met regels die tegen ons getuigden. Het bewijs. Heeft God vernietigd. Hij heeft die lijst weggedaan door hem aan het kruis te hangen. Amen. Iets wat wij niet verdiend hebben. Net zoals er toen tegen Petrus geen bewijs was. Want Jezus nam die oren en die hing die er terug aan. Want hij zei, er hoeft geen bewijs te zijn tegen Petrus. Zo is er ook geen bewijs meer tegen iedereen die zegt, Jezus, wilt jij mijn leven redden? Dat is wat hij voor ons heeft gedaan. Hij heeft het rechtmatige bewijs wat verzameld was, heeft hij aan het kruis gehangen, is weg. Als je in Jezus gelooft, als je zijn offer aanvaardt, dan is er geen bewijs meer. Jezus heeft dat bewijs mede dood ingenomen. Hij heeft het daar gelaten. Maar weet je wat het grootste bewijs was? Dat dit echt gebeurd is. Dat dat bewijs tegen ons weg is. Het grootste bewijs is dat Jezus terug is opgestaan uit de dood. Amen. Hij is opgestaan. Hij leeft voor eeuwig. En wij zullen voor eeuwig leven. Omdat het bewijs achtergelaten is. Het bewijs is weg. En wij mogen leven met hem. En heeft Jezus alles gekost. Hij heeft hem alles gekost. Maar de Bijbel zegt, hij zag de vreugde die achter dat kruis lag. Hij zag die opstanding. En hij zag die opstanding van zichzelf, maar hij zag ook onze opstanding. Hij zag dat wij bij God mochten zijn. Voor eeuwig en altijd zoals het bedoeld was. En dat de Satanas geen klacht meer kan inbrengen tegen ons. Dat is wat Pasen is. En daarom is Pasen die belangrijkste datum in de geschiedenis. Dat is de belangrijkste datum, de belangrijkste gebeurtenis die ooit zal plaatsvinden. God heeft bewezen dat wat hij belooft, hij het ook kan waarmaken. Amen. God heeft bewezen dat wat hij belooft, dat hij het ook kan waarmaken. Amen. God heeft bewezen dat wat hij beloofd heeft, dat hij het ook kan doen. Amen. Dat is Pasen. Neem dat mee. Vertel dat tegen de mensen rondom u. We hebben een God die kan. We hebben een God die is. We hebben een God die er altijd is voor ons. Amen. Amen.